Mag ik je bidden, Kees? Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons Kees van Velzen heeft gegeven om uw woord met ons te delen. Ik weet dat Kees zich daar goed op heeft voorbereid. Hij heeft al vroeg aangegeven waar hij het over wil gaan hebben. En ik bid u, Heer, of u zijn woorden wil zegenen. En wilt u onze harten openen om uw woord te ontvangen. Amen.
Code rood noemen ze het soms, als er zwaar weer verwacht wordt. Code rood met als doel om ons allemaal te waarschuwen. Of we nou lopen of op de fiets gaan of wat dan ook, code rood. Omdat er dan gevaar is, niet alleen van afbrekende takken, maar van omwaaiende bomen. En het kan toch gebeuren dat ondanks het prachtige wortelgestel wat we daar getekend zien... En inderdaad, dat soms nog groter is ondergronds dan wat je bovengronds van een boom ziet, dat toch een boom omwaait. En dat gebeurde, de woonwijk waar ik woon, een jaar of wat geleden. Code rood was afgegeven, dat was inderdaad storm, was een maandagmorgen, ik weet het nog precies. En op een gegeven moment kwam er een buurvrouw langs en ze zei, er is een boom omgewaaid en die is op de auto van Bob gekomen. De man heet echt Bob, of hij ook Bob is, maar hij heet gewoon zo. Dan ga je natuurlijk kijken. Dus ik ga kijken en inderdaad, het leek wel of de toch zo fraaie Renault Laguna van Bob in één keer verlaagd was. Het was die ook. Alleen, dat was gebeurd doordat er een boom op gewaaid was. Iemand zei, tjonge, wat goed dat die auto daar stond. Want je ziet dat die auto heeft een beetje de klap opgevangen van die boom. Anders was die in de keuken van een ander terechtgekomen. Bob vond dat wel een argument, maar niet zo'n sterk argument. Hij zei ook van, ik heb net mijn onriskverzekering afgezegd. Dus ja, dat was een beetje jammer. Gemeente van onze Heer, broeders en zusters, iedereen aanwezig. Het viel mij op dat die boom inderdaad niet zo'n enorm wortelgestel had. Bomen kunnen inderdaad omwaaien. En dat kan gevaarlijk zijn. We hebben een prachtige verhandeling gekregen over een boomstuk. En inderdaad, in de Bijbel gaat het regelmatig over bomen. Paul heeft al psalm 1 voorgelezen. En die psalm die wil ik er graag bij pakken. Om te kijken wat wij daarvan kunnen leren. En inderdaad, die ene zin. In de vertaling die Paula staat er. Alles wat je onderneemt, dat komt tot bloei. Of je brengt het tot bloei. Een andere vertaling zegt, alles wat je onderneemt, dat gelukt. Okay, nou, dat vind ik een uitdagende. Want dan kom je inderdaad, heb je te maken met zaken als je maar wacht even. Betekent dat dan dus dat een christen die gaat voor zijn of haar rijexamen altijd onmiddellijk de eerste keer slaagt? Oké, misschien, maar ik zou voorbeelden weten van mensen, toegewijde christen, waar dat niet gebeurd is. Betekent dat een christen, bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer, altijd daarin succesvol zou zijn? Met andere woorden, bestaat het niet dat een ondernemer die christen is, dat die bijvoorbeeld failliet gaat? Nou, als je zegt, alles wat je doet, onderneemt, gelukt. Ik ken toegewijde christenen die failliet gegaan zijn. Ik weet van toegewijde christenen waarvan het huwelijk op de klippen liep. Ik weet van studerende jongeren die in de problemen kwamen omdat bijvoorbeeld zij het niet gehaalden. En echt met de handen in het haar. Hoe zit dat nou, hoe kan het nou dat die psalm dat zegt, alles je brengt het tot bloei of al wat je doet, wat hij doet, wat zij doet, zal goed gelukken. Die uitdaging die wil ik in jullie midden leggen. Hoe kan de Bijbel dat zeggen? Dat is best een lastige en dat betekent dat sommige theologen zeggen, ja, maar wacht even, ventje, makker, je hebt het over een psalm. En een psalm, daar moet je niet alles letterlijk van nemen, dat noemen ze een mashal. Het is een soort wensende vorm. Ik geloof daar niet zo in, ik wil dat wel letterlijk nemen, ik ga uitleggen waarom. Oké, het begint ermee, prachtig psalm 1, vers 1. Welzalig de man, geldt natuurlijk ook voor de vrouw, welzalig de man, de vrouw. En dan stop ik even, welzalig. Gelukkig. Daar begint het meest geliefde Bijbelboek mee van de hele Bijbel, de psalm. Gods woord geïnspireerd volledig van Genesis tot en met Openbaring. Maar die psalmen worden heel vaak aangehaald. Paul zei het al, die psalm 121, prachtige psalm. Ik hef mijn ogen naar de bergen, maar waar zal mijn hulp komen? De hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Prachtig, prachtig. Hier staat iets over, ik geloof, de essentie van het leven. Wat ik denk elk mens naar verlangt, wel zalig. Dan komt er een uitleg en die begint negatief. 3 keer wordt er nee gezegd. Als je welzalig wil zijn, dat is het hele thema ook van deze dienst. Welzalig, gelukkig, je doel bereiken, vrede ervaren, rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap. Daar wordt hierover gesproken. Je kunt waarschijnlijk ongeveer de grachten in Amsterdam dempen met alle cursussen over weet ik veel wat gelukstoestanden en de goeroes en de hele mikmak. Hier komen we tot de essentie terug. Wat kun je van je leven maken? Wat kan er van je leven gemaakt worden? Wel zalig. Okay. Ik ga iets grotere stappen zetten. En ik pak eerst die 3 nee's, die 3 mythen. Het begint dus negatief. Er komt eerst een waarschuwing. Wat moet je dan dus niet doen als je zalig wel zalig wil zijn als man of vrouw? Niet wandelen in de raad van de goddelozen. Dat is de eerste. Tweede, lijkt erop. Niet staan op de weg van de zondaars. Derde, niet zitten op de zetel van de spotters. 3 keer nee. Beide, of alle 3, hebben ze te maken met situaties, personen die we in ons leven tegen kunnen komen, gewoon ook tegenkomen. Namelijk mensen die goddeloos zijn, die zondaars zijn, die spotters zijn. Besef dat als het woord goddeloos in de Bijbel wordt genoemd, dan moet je het ook in die betekenis pakken als zonder God. God speelt geen rol. Hoeft niet meteen te betekenen dat iemand ook immoreel is, allerlei verkeerde dingen doet. God speelt geen rol, of die persoon denkt dat God geen rol in zijn of haar leven speelt. En er staat, wandel niet in de raad van de goddelozen. Opnieuw, ik neem deze psalm letterlijk. En ik trek hem een beetje heel bewust in het wat bijna misschien absurde. Wat betekent dat? Betekent dat als mijn stel niet-gelovige tandarts een wortelkanaalbehandeling voorstelt, niet een favoriete behandeling, dat ik eerst wil weten hoe zijn geestelijk leven staat tegenover God, voordat ik op dat advies inga? Nou, het zou fantastisch zijn om zo te leven, en dat is, vind ik, ook onze mooie opdracht, om zo te leven dat je licht schijnt voor de mensen, dat mensen weten dat je met God wandelt. Maar ik had een tijd geleden een Achillespeesblessure opgelopen. En ik kwam bij een fysiotherapeute. En we raakten aan de praten. En wat doe je voor dit en dat? En heel snel kwamen de dingen van God te sprake. Zij leefde daar totaal niet mee. Had er nog geen enkele achtergrond eigenlijk bij. En ik vond het heel tof. En om met haar daarover te spreken. Zij gaf mij hele goede adviezen hoe om te gaan met het probleem van een Achillespeesblessure. En godzijdank, bedoel ik letterlijk, en ook in die middellijke weg, dat ik daar nu vanaf ben. Wat staat er over de weg van de zonders, de zetel van de spotters? Daar zit wel een situatie in, daar wordt iets beschreven waar je eigenlijk dichterbij komt. Het is nog iets anders te wandelen in de raad van de goddelozen dan te zitten op of bij de zetel van de spotters. Dat laat iets meer zien van een soort closer gegeven. Je bent als het ware dichterbij gekomen. Wat wordt er nou bedoeld? Dit, denk ik. Waar liggen jou en mijn diepste wortels? Voorbeeldje. Stel je gaat studeren. Misschien dat je zaken zijn gelukt en je gaat universiteit, weet ik veel, hogere studie of niet, maakt allemaal niet uit. Je gaat aan de slag, misschien ga je werken nu. En je komt bij mensen die je misschien best wel imponerend vindt. Je nieuwe baas, je chef of de professor, man of vrouw die je daar ziet staan. En de mogelijkheid is er goed aanwezig dat op zeker sommige universiteiten bij bedrijven, als mensen dan horen van wat je zondag gedaan hebt, ik ben de kerk geweest, mensen zeggen, de kerk, geloven. Nou, als er 1 bron van ellende is, is het wel geloven. En sta je daar? Zit je daar? En je zit er als beginnend student en daar is iemand met een rij titels langer dan je elleboog. En die gaat eigenlijk zitten vertellen dat geloven, ja joh, dat is niet wetenschappelijk. Oh nee, oké. Maar snap je? Hoe geïmponeerd raak je daardoor? In hoeverre word je van je wortels als het ware weggehaald? Ik geloof dat die psalm daarover gaat. Ik geloof dat die psalm iets laat zien van waar liggen de grondslag van onze overtuigingen. Wat geloven we? Die psalm begint dus met die waarschuwing, is niet voor niks. Maar dan komt de grote maar. Maar, wat dan? Die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Je vreugde vinden in de wet van de Heer. Het woord Torah, wij zouden ook kunnen zeggen, geloof ik, in het woord van God, in de Bijbel. Wat je er ook van vindt, dit is waar het woord van God ons deze morgen, ons, mij ook, bij met confronteert. Als je welzalig wil leven, als je wil leven in geluk, in vrede, noem het allemaal maar op, heeft het alles te maken, geloof ik, hoe we omgaan met de Bijbel. Heel basic. Het liedje, het zogenaamde kinderliedje, lees je Bijbel. Bid elke dag als je groeien wil. Een voorbeeld, want ik wil het ook voor onze jongeren heel duidelijk maken. Hier hebben wij, geloof ik, absoluut het woord van God, de Bijbel. Het is niet altijd makkelijk om te lezen. Begin je in kronieken en zo. In kronieken, dat is best wel heftig wat je dan aan enorme lijsten van namen tegenkomt. Wat wij geloven als christen is dit, het woord van God is geïnspireerd, onfeilbaar. Dit is het meest verkochte, maar ook het meest geliefde, meest gehate boek van de hele wereld. Ik heb hem hier in mijn hand. In sommige landen kan ik door wat ik nu doe, gewoon die Bijbel vasthouden, kan ik gearresteerd worden, de gevangenis ingegooid. Dus er is geen boek wat meer verkocht, meer vertaald is dan nou juist dit woord van God. Maar ten diepste is het de liefdesbrief van de Almachtige God voor jou en mij. Ik wil je dat proberen duidelijk maken, om het gevoel duidelijk te maken. In 1979, 1980 heb ik mijn studie aan de Bijbelschool in Heverlee 6 maanden onderbroken om te werken met Cambodjaanse vluchtelingen in Thailand. Ik heb daar wel eens iets eerder over verteld. Ik was toen op dat moment verloofd met de vrouw waar ik nu inmiddels 36 jaar mee getrouwd ben. Wij schreven elkaar brieven. Wat hebben wij elkaar brieven geschreven? Zij was lerares godsdienst in Amsterdam. En ik zat daar in Thailand. Ik was nog nooit in Azië geweest. En wat hebben wij geschreven? Wat waren die brieven tot troost? En wat was het mooi om te merken van hoe ik getroost werd door wat zij meemaakte aan mooie dingen. En zij kon ook zelfs in haar lessen daarover spreken. Die brieven, die, weet je, was nog voor de e-mailtijd, et cetera. Moet je je voorstellen, ik kom na 6 maanden terug. En mijn ouders toen de tijd en mijn verloofde stonden mij op te wachten daar in de aankomsthal in Schiphol. En stel, anders wist ik dat ik haar brieven had gelezen, ik had erop geantwoord en zo en had dingen geschreven. Maar stel hè, dat ze had gezegd, Kees, wat vond je van mijn brieven? Heb je ze gelezen? En ik had gezegd, lieve schat, ja, het was erg druk. En ik had weinig tijd en het was heel spannend daar. Sorry, en ik vond het ook niet altijd even interessant. Dat is allemaal niet waar, want ik vond het maar stel, wat zou dat hebben betekend voor onze relatie? Ik had gezegd, Kees, leuk om je te hebben leren kennen, het beste, en dat was het dan. Lieve mensen, de Heere God gaf ons 66 brieven. En hij heeft dat gegeven, toevertrouwd aan het Joodse volk. Die hebben dat mogen, dat is een van de grootste voorrechten van, we lezen Romeinen erover, van God ontvangen. En wat doen we daarmee? En hier staat iets over, welzalig de man, de vrouw die niet wandelt in de raad van de goddelozen, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Oké, letterlijk genomen, dus dat betekent dat je nooit meer iets anders doet dan denken over de Bijbel. In zekere zin, ja. De dingen die ik tegenkom, de zaken die ik meemaak, laat ik, het is een soort natuurlijke reflex geworden, altijd eigenlijk lopen door het filter. Wat vindt God daar nou van? Voorbeeldje. Hans en ik hadden een onverwachte vakantie in Zwitserland bij een vriendin van ons die in Interlaken woont. Interlaken, kent iemand die streek toevallig? Binnen Oberland, Interlaken, oké, Unterzee. Zij heeft een huis daar, vlak, als je het kent, vlak in de buurt van de Lombach. En als je bij haar het raam uitkijkt, dan zie je een van de mooiste plaatjes. Dan zie je bergen van Interlaken. En daarachter zie je de besneeuwde toppen van de Eiger, de beroemde Noordwand, de Noordfeest, Eiger Noordwand. Bijna 4000 meter hoog. De Eiger, de Mönch en de Jungfrau. Die zijn allebei net iets over de 4000 meter. Het is een van de mooiste plaatjes. Ik weet nog goed, toen wij Betty leren kenden. Want zij kwam pas later in haar leven tot geloof. Ik zei, Betty, als je hier nou geboren bent, hè, in Zwitserland. Zie je nou het mooie van die bergen? En toen, ze keek me aan en toen zei ze... Weet je, ze zegt, grappig dat je dat vraagt. Ze zegt, nee, zegt ze. Nu ik erover nadenk, toen zei ze op Zwitserdeutsch, dat is een vrucht van mijn Bekehrung. Prachtig Zwitserdeutsch. Nou, okay. Dat was nou toen ik tot bekering kwam. Die dag ging als het ware ging een sluier weg en zag ik hoe schitterend die schepping is. Dat vond ik heel mooi. Je leven lang zit je tegen die berg aan te kijken. En dan kom je tot bekering en dan zie je wat het is. Ik vind het zoiets moois. Het alsof de grauwsluier weggaat. Het gaan leven met God. Leven met zijn woord. Dingen overdenken. Wauw, Heer, u hebt dat gemaakt. Geen product van toeval en tijd. Ik moet opschieten, maar ik zou er nog uren over bezig kunnen gaan. Maar dan komt die geweldige vergelijking. Want staat er, hij of zij dus zal zijn. Als je dat dus doet, hè. Drie keer nee. Nu dat volle ja. Heer, ik aanvaard wie u bent. Ik vul me met uw geest. Heer, ik hou van uw woord. Ik leef daarin. Ik overdenk dat. Wil ik dat tot nog meer dan mijn spijsvertering deel gaat uitmaken van mijn leven, van mijn denken, van mijn ziel, van mijn geest. Hij, zij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al, dat is hem, hè? Al wat hij doet, zal goed gelukken. Een boom. Dan komt ineens dat beeld tevoorschijn. Prachtig die belofte. Dan zul je zijn als. Wat is een boom? Een boom wordt genoemd een verhouten stam. En jullie hier in Apeldoorn zijn gezegend, als je er nog staat, met de hoogste boom van Nederland. De Douglas Spar, inmiddels een meter of 50 hoog hier bij het paleis. Wat moet daarvoor niet voor een wortelgestel onder zijn? Staat er dan nog helemaal, ik hoop. Ja, oké. Okay. Hij staat er dan. Wat doet een boom vooral? Een boom transporteert water. Letterlijk, als het seizoen er is, een stapsom is op gang, duizenden liters. Duizenden liters. Een boom is eigenlijk een watertransporteur. Dus, wat zijn nou de beste omstandigheden voor een boom? Terwijl bomen soms echt overleven in dorre en koude gebieden, onvoorstelbaar. Op IJsland niet, daar is geen boom te vinden, zeggen ze. Ik ben er nooit geweest, maar oké. Een boom transporteert water. En dan moet je de tekst even goed tot je door laten dringen. Hij zal zijn, als een heid of zijn, anders blijf ik zeggen, geplant aan waterbeken. Oké, geplant. Wat staat er nou in de Hebreeuwse grondtekst? Er staat letterlijk, echt waar, opnieuw geplant. Letterlijk geherplant. Dat is wat er letterlijk staat. Check het als je wil. Hebreeuwse tekst zegt dat. En dat is fascinerend. Dat laat in die grondtekst iets zien wat het unieke is van ons geloof, van ons geloofsleven. En het is namelijk dit. Dat doordat je gaat geloven in de Heer Jezus, zegt de Bijbel, doordat je dan opnieuw geboren wordt, zegt de Bijbel, in Christus ben je een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Ik vind dat, en ik blijf daar altijd nog laaiend enthousiast over, wat God vermag met mensen die tot geloof komen, wat er dan gebeurt. Iemand zei eens, ik geloof dat er dan meer dan 200 dingen veranderen. Je krijgt in plaats van hopeloosheid, hoop, noem het allemaal maar op. Je wordt opnieuw geboren. Nicodemus, toen Jezus dat tegen hem zei, snapte daar heel weinig van. Jezus spreekt dan over de wind die waait en datgene wat God doet en dat gebeurt omdat je je daarvoor openstelt, omdat je daarom bidt, omdat je tot de Heere Jezus komt. Opnieuw geplant en dan word jij dus geplant, hoe oud of jong je ook bent, opnieuw geplant aan waterstroom. Dan heb je dat prachtige beeld van zo'n boom, hè, die dan, waarvan je dan ziet, oh, er is een beekje in de buurt en die wortels gaan daarheen. Ik vind het prachtig om die wortels, dat lijken net soms de armen van een gewichtheffer. Als je dat, je ziet gewoon enorme power gewoon, daar, die houdt die boom vast en daar komt de voeding vandaan. En als je tot geloof bent, gekomen bent, geloof me, de beek van God is vol water. Hij zorgt ervoor dat bij jou, in jou, alles is om te leven. om doorbraken mee te maken. Om niet bang te hoeven zijn. Je bent opnieuw geplant en nu aan waterstroom. En de Heer zorgt voor jou. En die geeft zijn vrucht op zijn tijd. De psalmdichter gaat gewoon los in wat dat betekent. Waarvan het blad niet eens afvalt. En dan komt het, al wat hij doet, hij zij doet, zal goed gelukken. Hoe kan dat nou? Want we weten allemaal dat mensen, niet iedere christen de eerste keer voor zijn examen slaagt. We weten allemaal dat er ook christenbedrijven of christenen failliet gegaan zijn. En dat je tot je verbijzing constateert dat jouw ongelovige conculega, dat het allemaal prima gaat. Hoe kan dat dan? En dan sta ik dat hier nu te vertellen. Oké. Hier hebben we nou een boom. Althans, een doorsnede ervan. Dit is een, voor de kenners onder ons, is van een prunus. En een tijdje geleden waren ze aan het omzagen een eindje bij ons vandaan. En mijn vrouw die zei tegen die gasten, van mannen, kunnen jullie zo'n schijf voor mijn man uitzagen? Want die heeft het wel eens over bomen. Dus met dank aan die mannen. Oké, dit is een boom. Hoe weet je de leeftijd? Ja, ringen. Hier was die een jaar oud. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hier moet hij rond de 20 jaar oud geweest zijn. En je kent het dan, de jaringen. Ik sprak met een dendroloog, een boomkundige, en die zei, in de tropen hebben bomen geen jaringen, omdat je daar niet de vier seizoenen hebt. Men zegt dat jaringen ontstaan door de quattro stagioni, de vier seizoenen van ons leven. De koude, de lente, de zomer, de herfst. En daardoor ontstaan jaringen. Oké, alles wat je onderneemt gelukt. Oké, stel nu voor, hè, die boom die was bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 7 jaar oud. En toen is er iets gebeurd met die boom, op die 7e jaring, wat die boom heel vervelend vond. Ik weet niet wat, misschien, hè? Misschien toen die boom 13 jaar oud was. Dat er iets is gebeurd wat voor die boom buitengewoon irritant was. Misschien een verschrikkelijke koude winter. Misschien een ongelooflijk hete zomer. Misschien toen die 20 was, dat er iets was waarbij die boom dacht, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Bij wijze van spreken. Wat is nou het geheim? Dat er een volgende jaar in komt. Het is inderdaad niet mogelijk, ik loop even hierheen. Hier ligt nog een dappere poging om een jaring te maken. Hè? Door hem, en hij breekt wel meteen als ik hem oppak zelfs. Maar dat lukt je niet. Wij maken geen jaringen. Dat doen wij niet. God in zijn liefde zorgt ervoor dat, ook al was het zo, en ik zeg, toen jij 6 of 7 was, is er misschien iets gebeurd wat nooit had mogen gebeuren. En misschien dat toen jij 13 was, dat jij het mikpunt van de klas was, dat nooit had mogen gebeuren. Misschien toen je 19 was en je dacht, man, als ik die ring eruit kon vrezen, wat zou ik dan blij zijn. En lieve mensen, zo werkt het niet. God vreest de dingen niet uit jouw jaringen. Dat doet hij niet. Weet je wat hij wel doet? Er komt een volgende. En er komt een volgende. En misschien dat toen je 35 was, dat je bedrijf failliet ging, maar er kwam een volgende ring en er kwam een volgende. En ik geloof, als er staat, alles wat je onderneemt gelukt, dat God kijkt naar het totaal van je leven. Naar het totaal van je leven. En Jezus zegt zoiets moois. Zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus we leven ook met de dag. Alles wat je onderneemt gelukt. Hoe bestaat het? Ik vind hem echt zo'n ongelofelijke, fantastische vent. Dat iemand die in dezelfde race loopt als Bolt. Die trouwens ook een christen, hè, die daar ook van getuigt. Die net op 1/100ste seconde... het brons mist. Over wie heb ik het? Gorani Martina. Hè? Dat die man, dat hij dus geïnterviewd wordt door de NOS en zegt, je vindt het wel erg? Helemaal niet, ik heb meegelopen en fantastisch. En die man straalt, is onze nationale knuffelbeer geworden. Maar hij spreekt over God. Ik vind dat zoiets moois. Dan denk ik, hij lijkt gelukkiger nog aan die gast die brons of zilver gehaald heeft. Hoe kan dat nou? Omdat God iets in zijn leven aan het doen is. En ik geloof dus, lieve mensen, dat ook al zijn er dingen. Weet je, ik vind het een beetje apart ook. Die boom, jij probeert netjes te laten drogen. Er is ineens die scheur ingekomen. En toen was het over, hè. Toen ging het tot op de kern. Het moment dat er in jouw leven dat afscheid komt, houdt God je vast. Houdt God je vast. Er wordt gesproken over het grote verschil. Ze zijn de goddelozen niet. Ze zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht. De zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen. Maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Dit is de grote tegenstelling. Ben je een boom of ben je als kaf? En het is verdwenen. Wat een beeld. Bedenk dat, wat daar staat. Wat ben je nou liever van? Blowing in the wind, verdwijnen. Of een boom die staat geplant aan waterstroom. Weet je, we gaan het hebben nog over die palmen. Nog even naar Psalm, dan Psalm 92. Wat staat er in Psalm 92? Er staat het volgende vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij, zij, zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots, in hem is geen onrecht. Hier wordt nog iets verteld over onze groei. Er staat, je groeit als een palmboom. Het prachtige boek van Henk Stoorvogel en Eugène Poppen over groeien als een palm, echt een aanrader, beschrijft dat geweldig. En zij vertellen dit, een palmboom. Prachtig, met zijn altijd groene bladeren. Het wordt inderdaad, dat verdort niet. Hoe groeit een palmboom? Dan zeggen ze nou, een palmboom, die wordt geplant, op dadelpalmen gaat het hier dan ook over. Die wordt geplant en die palmen heeft de neiging om gigantisch de lucht in te schieten. Die wil heel snel groeien. En wat doen ze nou? Dan leggen ze op de kop van die palm leggen ze een steen. Of doen ze daar een zak overheen. Om die palmboom te remmen in zijn groei. Waarom zit daar een soort palmfobie achter? Nee, integendeel, er zit geen palmfobie achter. De landman, zal ik maar zeggen, weet, dat heeft een eigen om heel hoog op te schieten. En wat nodig is, is met die steen letterlijk op zijn kop, zou je zeggen. Wat gaat hij doen? Hij gaat wortelen. Die wortels gaan dieper en dieper. En dan wordt hij hoger, hoger, sterker, sterker. En dit, lieve mensen, staat er. De rechtvaardige, de tzaddik in het Hebreeuws. Degene, vind ik altijd prachtig hoe ze dat in Antwerpen zeiden. Allee, het is juist tussen God en mij. Hè? Het is juist tussen God en mij, geweldig. Hè? Het is de rechtvaardige, het is tussen God en mij in orde. Waarom? Omdat Jezus voor me betaald heeft. En omdat ik in hem mag leven. Het is in orde tussen God en mij. Hij is mijn vader. Ik mag elk moment van de dag mag ik bij hem komen. En je groeit als een palm. Ik zou bijna zeggen, of je het leuk vindt of niet. Het is jouw groei, lieve mensen. Ja, maar. Ik heb het hier eerder verteld. Dat ik doordat ik in contact kwam met een stuk occultisme, 7 jaar lang aan dwangneuroses heb geleden. Dat God me daar in één klap van bevrijd is. Naar een preek van Wijlen Dominee Poort over Efeze 6. Waarom heb ik 7 jaar van mijn leven, tussen mijn 16 en mijn 23, eigenlijk een soort van die moeite gekend, omdat toen God liet zien wat hij kon, ik maar één passie had, Heer, daarover wil ik spreken. En wat ben ik blij, dat overigens mijn eigen stomme fout, doordat ik me inliet met iets wat ik niet had moeten doen, dat God iets deed in mijn leven, wat een last was, en uiteindelijk maakte die mijn wortels dieper en dieper en dieper. Ik vind het zo mooi. Je groeit als een ceder op de Libanon. Het is net of de psalmdichter hier geen woorden tekort komt van de palmboom met alle prachtige dingen die geschikt als timmerhout. De ceder wel. Dus wij ons leven kent vrucht. En inderdaad, of daarmee je baan op het spel staat of niet, ook voor jou geldt. God zal het doen gelukken. En dan staat er, je bent geplant in het huis van de Heer. In een gemeente, lieve mensen. Er is geen één, misschien hier, ik weet het niet, maar er is voor zover ik weet geen perfecte gemeente in Nederland of in Zwitserland of waar dan ook. Maar geplant daarin, je bent geplant in een gemeente, daar daag je vrucht. Daar krijg je soms inderdaad stenen op je hart, zodat je denkt, hallo, hier in de gemeente of waar dan ook. Hier niet natuurlijk, maar stel elders. Geplant ben je daar. En je zorgt ervoor dat wat er ook gebeurt, je wortels dieper worden. En dat je groeit en bloeit en dat jij een van degenen bent die een pilaar is in de gemeente, in het huis van de Heer. En dan staat er, je mag zijn in de voorhoven van onze God. Er wordt eigenlijk het beeld van de tempel genoemd. Je bent geplant in die dieper relatie met God. In dat wandelen met Hem. In je verheugen in Hem. Misschien als je hier gaat wandelen in de werkelijk schitterende bossen om Apeldoorn heen. Weet je, ik weet nog dat ik eens een keer, was met mijn vrouw ergens, was een broeder en Hans heet die geweldige man. En was ergens in Limburg en we waren op een conferentie en we zagen hem lopen. En hij liep de Heer te prijzen, Heer dank. En Hans, en hij schrok een beetje van, het was tussen hem en God. Maar ik vond het zo mooi. Ik zeg, wat fantastisch, maar misschien dat je hier gewoon in dat contact met God op je fietsje zegt, dank u Jezus, dank u Heer. U maakt mij als die palmboom, ik mag een ceder zijn. En die diepe omgang met God in je stille tijd. Samen met God zijn woord open. En het boekje zegt Henk Stoorvogel ook. Er is niets wat een mens zo doet groeien. Als degelijk het lezen van het woord van God. Weet je, en dan geniet je. En dan draag je vrucht in de voorhoven. Dan verander je als mens. Dan ben je een aangenaam mens. Dan ben je groen en fris. Vind ik zo mooi van de ouderen. Hoezo? Oud en afgedaan. Er staat, ze zullen nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Waarom? Om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots, in hem is geen onrecht. Een boom met zijn jaringen. Een boom met zijn pijnlijke momenten. Maar God kijkt naar het totaal. Paul noemde de tekst. Wij weten, zegt Paulus, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En als ik hier naar kijk, alle dingen, alle dingen. Misschien in die momenten van je leven, waar je zegt, jongens, hier kan ik echt geen chocola van maken. God zegt, ik doe alle dingen ten goede medewerken voor degene die mij lief hebben. Ja, maar ook dat. Ja. God is in staat om van de krassen in je leven iets heel moois te maken. Jezus zei, ik ben de ware wijnstok. Elke rank aan mij, die wordt gesnoeid, maar die draagt veel vrucht. God wil jouw leven vruchtbaar maken. Wees gezegend in je relatie met God, in je liefde voor Hem. Hij die nooit loslaat. Wat zijn hand begon. Amen. Zullen we bidden? Heere God, wij danken u voor het feit dat u er zult zijn. Wat er ook gebeurt, Heer, in de jaringen van ons leven. Heer, wij staan voor die ontzagwekkende realiteit. Namelijk dat u degene bent die ons wel zalig wil maken, gelukkig wil maken. Heer, vergeef ons als we aan u en uw woord voorbij gelopen zijn in de drukte van het leven. Heer, mag dit moment, een moment zijn van toewijding aan u. Heer, een moment van stilte, dat we bij u komen. Heer, vergeef ons jachten en jagen. En Heer, het is prima om hard te werken, dat lezen in uw woord. Maar Heer, mag de bron van ons bestaan u zijn. In dit moment, Heer, van stilte willen wij tot u komen. Heer, er is die geweldige belofte. Dat alles wat we ondernemen, u zult het doen gelukken. Heer, maar dan bid ik ook bijzonder voor diegenen die hier zitten en die zoiets hebben misschien van ja, tja, misschien makkelijk gezegd. Heren, geef ons dat vertrouwen. Geef ons dat vaste geloof. Dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Dat u de God bent van hemel en aarde die ons vasthoudt en die ons leven doet gelukken. In uw naam. Amen.